Ja? Oké. Okay. Goed. Als het goed is, werkt alles nu. Nou. Ja. Welkom allemaal. Even een warme avond. Hè. En we gaan weer met de Bijbel verder op woensdagavond. Je wekelijkse Bijbelstudie. En vanavond gaan we het niet hebben over wat ik eerst zei. Ik dacht over de grote opdracht te gaan hebben. Maar dacht ik laat. Nee, ga ik toch niet doen. Want ik wil niet twee derde van de week bezig zijn met Israël. En als je over de grote opdracht praat, gaat het natuurlijk allemaal, heeft het met Israël te maken. En handeling is natuurlijk een beetje gemengd, het lichaam van Christus en Israël. Maar we hebben nu Matthäus en we hebben natuurlijk Romeinen. Dus ik dacht, nee, ik ga het niet doen. Wat wel een interessant onderwerp is, dus ga je over nadenken. Dus ik ga de aanstaande tijd denk ik wat onderwerpen doen, weet je wel. Ik heb in het verleden heb ik gigantische hoeveelheden literatuur heb ik allemaal ingeslagen. En, maar ik heb, heel veel heb ik daar ook niet van gelezen. En er zitten ook weer interessante onderwerpen tussen, waarvan ik denk, nou ja, wie leest dat ooit, maar waar echt wel interessante dingen tussen zitten. En één zo'n onderwerp is bijvoorbeeld de redding in de Bijbel. Dan denk je, ja, wat is daar nou zo bijzonder aan, de redding in de Bijbel? Maar door Paulus begrijp jij nu hoe iedereen gered werd vanaf Adam tot en met straks het einde van de, als alles compleet is. En dat is wel bijzonder, dus het is een heel bijzonder onderwerp. Plus het feit ook, er zijn ook mensen, ja, weet je, die dat natuurlijk niet weten. Ik weet nog wel dat ik het voor de eerste keer hoorde. Dat vind ik echt bijzonder, want hoe werden ze nou bijvoorbeeld in het Oude Testament gered, dat soort dingen. Dus daar wil ik het vanavond over gaan hebben. Dus Tom, wil jij van ons met een gebed beginnen?
Liefde van Vader in de hemel, dank u wel, Vader, dat wij zo bij elkaar kunnen komen, Vader. Op deze mooie dag hier, dat we samen het woord kunnen doornemen, Vader. Dat we uit leren kunnen, Vader, want het woord, dat is in onze wijsheid die wij hebben, Vader. En daar leren wij uit, Vader. Dank u wel in Jezus' naam.
Amen. Amen. Nou, dus ja, hoe werd men gered in de Bijbel? We moeten niet gaan denken allemaal zoals wij dat nu geloven dat we gered worden. En in de Bijbel, in King James lees je voor het woord redding, zie je overal saved staan. Saved, gered. Dus wij kennen de vraag, dat is bijvoorbeeld, hey, ben jij gered? Maar ja, als je dat vraagt aan iemand, aan een ongelovige, gered, dat klinkt ook, dat klinkt een beetje, ja, gered. Ik ben gered. Ja? Wat is dat dan precies? In het Engels zeggen ze wel saved, maar in de Bijbel, in de Statenvertaling, lees je helemaal niks het woord gered. Je bent gered. Redder staat er ook niet in. In het Oude Testament zie je wel iets staan over gered zijnde. Maar dan heeft het altijd redding te maken uit een fysieke omstandigheid. Bijvoorbeeld, iemand heeft mij net gered vlak voordat een auto over me heen reed. Dus ben ik daarvan gered. Maar nooit in verband met, als wij spreken over redding, waar praten we over? Redding in verband met onze, dat we gerechtvaardigd zijn en dat we eeuwig leven hebben. Dus in de Bijbel, in onze Bijbel lees je vaak, ja, wie weet een ander woord voor over je redding. Zoals in het Nieuwe Testament. Behoudenis, ja? Zalig gemaakt, dat zijn eigenlijk de twee meest voorkomende woorden. En er zijn redenen voor, maar het betekent eigenlijk allemaal gewoon hetzelfde. Het heeft te maken met onze rechtvaardigheid, ja, dus dat wij gerechtvaardigd zijnde en daardoor eeuwig leven hebben. Nou, en gered is, laten we even kijken, Matthäus 18 vers 11, wil ik een aantal teksten even laten zien, waarin je dat ziet staan. De Heer Jezus die gebruikt het. En dan zie je in Matthäus 18 vers 11 staan, dat hij zegt, want de Zoon, dat is trouwens een tekst die in andere Bijbels tussen haakjes staat. Met andere woorden, nou ja, in sommige teksten staat het wel en niet. Het is maar de vraag dat erin moet staan. Nou, dit is een belangrijk vers. Wat staat er? Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Dus zalig maken. Dus dat betekent het woord gered. Ja, nogmaals, in de brief van Paulus in het Nieuwe Testament zie je het woord hier gered helemaal niet staan. Wij gebruiken het. Het is ook geen verkeerd woord. Als je maar weet, wat bedoel jij met gered? Als je niemand vraagt, ben je gered? Nou, wij hebben het natuurlijk over dat we zijn gered van onze zonden. Nou, kijk bijvoorbeeld ook in Johannes 5 vers 34. Daar zie je dus wat Tom net zei. En dat is eigenlijk, ja, wat ik zelf vroeger vaak zei. Waarom weet ik niet, maar dat zat zo in mijn hoofd. Bent u behouden? Ja? Dan heb je het over je behoudenis. Behouden waarvan? Nou, van de straf van God in het eeuwige vuur. Dus zie je Johannes 5 vers 34, zie je het mooi staan. Dat Christus, dus dat zijn allemaal dingen die Christus zegt. 5 vers 34, er staat, doch ik neem geen getuigenis van een mens, Maar dit zeg ik, opdat gijlieden, kijk, de neem zout behouden worden. Dat heeft allemaal te maken met redding. Dat is wat Christus zegt. Petrus, wie weet dat Petrus het ook zegt. Handelingen 2 vers 40. Wordt behouden van dit geslacht. Dus wordt gered van dit geslacht. Zie je? Dus de Heer Jezus Christus gebruikt het. Petrus gebruikt het ook. Heeft het allemaal te maken met de straf op de zonde. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En dan kijk in handeling 4 vers 12. Dan zie je, dan zegt hij het in onze Bijbel althans. Maar dat betekent hetzelfde. 4 vers 12. Kijk, en de zaligheid, zie je, dus het woordje zaligheid, is in geen handen. Dus de redding of de behoudenis is in geen handen, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, daardoor wij gered moeten worden. Nou, en Paulus, die zegt dat ook natuurlijk. Wie weet. Ja? Ja, waardoor hij ook zalig wordt. Of wat ze wil van God, zegt Paulus. Dat alle mensen zalig worden. Zie je? Dat dus gered worden. Dat ze behouden worden. Dat is wat Paulus zegt. Geloof in de Heer Jezus Christus. Eigen Jezus wilt zalig worden. Je ziet ook verlost. Dat zie je er ook eigenlijk niet staan. We zijn wel verlost van onze zonde. Christus is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Ja? En hij is mijn, maar Paulus zegt, hij is mijn zalig maken. Hij zegt ook bijvoorbeeld in Efeze 5, hij is de van het lichaam. De behouder van het lichaam. Dus ja. En uit genade zijt gij zalig geworden. Nou, jullie kennen de teksten natuurlijk. Dat zijn de teksten die Paulus gebruikt in de bedeling der genade. Dus we hebben nou drie verschillende gezien. In het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de Evangelie, door de Heer Jezus Christus. Door Petrus, als Christus weg is. En door Paulus, die het ook zegt. En dat is wat zaligheid betreft, redding. Wat is tegenovergestelde van zalig? Gered. Verdoemd, ja. Dus als je niet zalig bent, dan ga je verloren. Ja, nou wie weet. Van Christus. Nou, dat zul je waarschijnlijk niet weten dat hij het zegt. Misschien wel. Nou, ik schiep er nou eentje binnen trouwens. Ja, precies. Wat zegt hij ook weer?
Dat iedereen.
Ja, als de lieve God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat dan iedereen in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar, dan zie je het trouwens tegenovergesteld, hè. Eeuwig leven hebben. Het is eeuwig leven of je gaat verloren. Verloren, dat wil zeggen, iedereen blijft wel eeuwig leven hebben, maar je gaat verloren dat je niet voor het aangezicht van God kan verschijnen in de eeuwige heerlijkheid. Dat staat, dan gaan we trouwens zo meteen de tekst zien. Maar kijk, ik lees hem toch even in Johannes 10 vers 28. Johannes 10 vers 28. En daar zegt Christus, en ik geef hun het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niet verloren gaan in de eeuwigheid. Ik geef in het eeuwig leven. Dat wil niet zeggen. Dus mensen willen natuurlijk wel zichzelf wijsmaken. Oh, hiernaast afgelopen ben ik dood. Nee. Verloren te gaan betekent niet dat je gewoon ophoudt te bestaan. En ik ben onder de grond. En ik verteer helemaal. En ik ben weg. Want we weten dat ze eenmaal ook zullen opstaan. Dus verloren gaan. Ze hebben allemaal eeuwig leven, die ziel. Alleen waar heb je eeuwig leven? En de Bijbel noemt dan dat je in een verloren staat bent en niet in een geredde staat. Nou, zo zijn de teksten, Petrus gebruikt het ook, ik wil het toch even met jullie heen, 2 Petrus 3 vers 9. Dat is dus voor de kleine kudde dat hij het gebruikt. 2 Petrus 3 vers 9, en dan gaan we zo meteen een aantal dingen zien. Dus even deze teksten. 2 Petrus 3 vers 9. Oh ja, dat is natuurlijk die bekende. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enig dat traag hecht achter, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En dat ze bekering komen en dat ze dus zalig worden, of dat ze gered worden, dat ze behouden worden. Nou, en Paulus zegt dat indien ons evangelie bedekt is, wie weet waar het staat? Ja, 2 Korinthe 4, vers 4. Maar dan is het bedekt waar?
In degene die verloren gaan.
Ja, perfect. In degene die verloren gaan. Ja? En hoe komt dat? Omdat Satan, we hebben het zondag over gehad, die verblindt de mensen. Ja? Ze zien het zelf, denken ze wel niet. Maar hij wil natuurlijk niet dat de mensen het evangelie gaan aannemen. En als ze het eenmaal hebben, dan gaat hij dus ook verblinden, zodat ze niet genade evangelie gaan horen. Maar we hebben het hier puur over redding, in de beneding der genade. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 spreekt hij over de feit van de antichrist. Dan gaan natuurlijk ook mensen verloren. Door de hele Bijbel gaan mensen worden gered en ze gaan verloren. Adam en Eva zijn verloren of zijn ze gered?
Gered,
absoluut. Ja. Adam, en dan begint het, dan krijgen Kain en Abel en daar begint het. De een wordt zalig, wordt gered, en de ander gaat verloren. Dat is natuurlijk duidelijk Kain. En in de grote verdrukking, kijk even in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10. Ja, die verlezen, Barry.
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
Ja, hier spreken we over zaligheid, dus in de grote verdrukking onder de antichrist. Dat is natuurlijk degene die de antichrist aannemen, die gaan verloren. En die, kijk, die in degene, zie je ook weer in, hè, degene die verloren gaan. Dat zijn degene die het merkteken hebben. En die zijn verzegeld, zeg maar. Waarom? Dat ze de liefde van de waarheid niet hebben aangenomen. Je ziet, als ze dat gedaan hadden, worden ze zalig. Je ziet dus zaligheid en verlorenheid, dat staat tegenover elkaar. Het gevolg daarvan is, als je in hetzelfde hoofdstuk kijkt, in 1 vers 6. Thessalonicenzen 1 vers 6. Als je dus niet zalig bent, maar je bent verloren, of als je niet behouden bent, maar je bent verloren, dat heeft consequenties. 2 Thessalonicenzen 1 vers 6. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. Dus wij worden fysiek niet vervolgd. Dat zou kunnen, maar op een andere manier dan geestelijk wel. Er zijn landen waar je wel ook fysiek vervolgd wordt, tot de dood aan toe. Maar God laat zijn kinderen niet ongestraft vervolgen, ja? Zijn zoon laat niet ongestraft natuurlijk kruisigen. Maar wij zijn ook zijn zonen. Dus straks zal het ook vergolden worden. En dat zegt hij hier. En u die verdrukt wordt, verkrik je met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijnde kracht. En dan zie je, met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen. En over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Wat is de consequentie? Nou, de welke zullen tot straf leiden. Dus ze zullen gestraft worden met lijden het eeuwige verderf. Zie je, dus als je verloren gaat, dan ben je dus gestraft door God. En die is een verterend vuur. Met vlammend vuur wraakdoende. Onze God is een verterend vuur, zegt de Hebreeënbrief. Ver, en dat is, kijk, en dat is het verloren zijn van het aanzicht des Heren en van de heerlijkheid zijn de sterkte. Dus ja, absoluut. Waar God is, daar is het licht. Waar God niet is, daar is de duisternis. Ver van het aanzicht des Heren. En waar is dat? Als hij met vlammend vuur wraak komt doen, hier op aarde. Maar uiteindelijk zullen ze natuurlijk veroordeeld worden. Waar? Naar de poel des vuurs. Eeuwige vuur. Nou. Oké, we weten dus zaligheid. Wat is dat? Dat woord behouden. We weten tegenovergestelde is de verlorenheid. En dan zal je gestraft worden. Het eeuwige verderf zal je hebben. Zie je ook weer dat dus, het houdt niet op. Hè? Er zijn mensen, ik zei het net al, die willen zichzelf wijsmaken. Ook de hel bestaat ook niet bijvoorbeeld. Dan denkt men soms ook, nee, dat bestaat niet. Nee, bestaat wel. En het verderf is voor eeuwig. Het is niet, ook niet een vage vuur. Dat is natuurlijk de katholieke kerk die dat heeft bedacht. Nou ja, oké. Dan ga je dan het vage vuur in. En dan kan je dan toch nog een tijdje dan boeten voor je zonde. En dan, als dat genoeg geweest is, dan kom je alsnog bij God in de hemel. Dus uiteindelijk worden we allemaal gered. Komt het toch goed. En als jij nog wat betaalt ook, dan wordt dat ook nog een beetje ingekort of wat lichter gemaakt daardoor. Dat is, maar nee, het is eeuwig verderven, altijd verloren. Net zoals eeuwig leven bij de Heer eeuwig is, is de eeuwige verlorenheid ook een eeuwig verderf. Eeuwige duisternis. Dus ja, men moet gered worden, toch? Op zich, ja, je moet gered worden. Wil je daar niet, waar wil je daar niet terechtkomen? Waarom niet? Omdat de Heer Jezus zegt, Christus zegt ook, wie de Zoon heeft, die heeft het leven, maar wie de Zoon niet heeft, Gods toren blijft op hem. Dat zegt hij in de Evangelie, zegt hij al. Dus ja, er is een toren over de zonde. En Paulus spreekt in Efeze 3 dat wij zijn kinderen van de nature, van de ongehoorzaamheid, kinderen des torens. Ja, nou ja, oké, de toren. Van de duivel, dat zijn we inderdaad ook. Dus de toorn komt daarover. Dus de mens wordt geboren, is van nature een kind van de toorn. Dat is in de bedenking der genade zo. Is voor de bedenking der genade zo. En is na de bedenking der genade ook zo. Dus die kleine babytjes, net zoals Sam, dat schatje. Daar zit toch echt, is al een kind des toorns. Dat wil zeggen, we weten ook nu, ze hebt de zondige natuur. Als de Heer, of als bijvoorbeeld, als ze zou sterven. Ik denk al die geaborteerde kinderen. Nou, tenminste, dat geloof ik. Dat kinderen in ieder geval, wat dat betreft, bij de Vader in de hemel komen. Maar goed. Dus ja, als je nu kijkt. Vanaf Adam tot en met nu. De wereld verwerpt Christus. Dat is toch duidelijk. Hij is de koninklijk verworpene, zeg maar. Hij is verbonden als het ware, ja. Nou, niemand kan hem verbannen. Hij is weggegaan, maar hij is wel door de wereld. Ze willen hem niet. In Psalm 2 is het heel duidelijk dat God... Men zegt wel eens, ja, zou God nou lachen? Kan hij lachen? Zou Jezus wel gelachen hebben? Nou, de Heer Jezus heeft ook geweend. He? En als je blij bent, volgens mij, dan kijk je toch vrolijk. En Christus was natuurlijk wel een blij iemand. Ik heb wel eens een keer die foto's laten zien. En één sprong eruit en dan zag je een lachende Heer Jezus op de foto. En zo wordt hij eigenlijk nooit afgebeeld. Altijd heel serieus en ernstig. Hij was ook ernstig en serieus. Maar hij was ook een blij iemand. Ja. Dus maar lees in Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de heidenen ijdelheid? En ze zijn in opstand tegen de Heer en zijn gezalfd. In het Oude Testament al tegen de Heer. Om het hoofdletter. Ten tijde van de Heer Jezus Christus tegen zijn Zoon. En nu de wereld nog steeds in opstand. Want ja, waar Christus is, daar is de opstand. Dus nu is het Christus in ons. Dat de mensen in opstand komen. Dus dat blijft zo. Maar God, er staat, die lacht er gewoon om. Ja? Die gaat daar een eind aan maken. Ja? Absoluut. Dus daar is natuurlijk niet mee te spotten. Maar de mensen probeerden vrede te maken op deze aarde, toch? En daar lacht God om. Denk je dat er ooit vrede komt op deze wereld? Nee. We weten allemaal. En waarom komt er geen vrede op deze wereld? Als de wereld dat nou zou erkennen, dan zouden ze ook gelijk stoppen met al die handelingen. Want er is eerst een probleem wat opgelost moet worden, namelijk de zonde in de mens. Dat is het grote probleem. Daarom zal dat ook nog nooit komen. We weten, Romeinen 5 vers 12, laten we daar eens heen gaan. Ik weet dat jullie het vers allemaal wel kennen. Maar er zijn heel veel versen die jullie kennen. Maar toch gaan we ze lezen. Romeinen 5 vers 12. Het is ook goed om zo'n tekst weer eens in herinnering te brengen. Dus met het lezen van de Bijbel ook weer. En dan lees je hem elke keer opnieuw. En denk je, ja, maar ik heb dat toch allemaal al gelezen. En toch elke keer, dan merk je weer, hé, hey, dan wordt het weer eventjes, komt het weer naar boven. Met dit ook, Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En nou zo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke allen gezondigd hebben. Dus ja, dit is het probleem. De zonde is bij Adam in de wereld gekomen. En elk mens heeft die zonde geërfd gewoon. Je ziet ook, door de duivel is de zonde niet in de wereld gekomen, maar door Adam. Adam heeft natuurlijk verleid. Maar de mens heeft de keus gemaakt. Eva in dit geval. En daardoor is de zonde dus in de wereld gekomen. Dus we gaan allemaal terug naar Adam. En dat is ook natuurlijk bij ons het evangelie van verzoening. Kijk, Israël gaat natuurlijk naar Abraham, maar met het evangelie van verzoening gaan we helemaal terug naar Adam. De vijandschap. Daar is de vijandschap ontstaan. En de mensen moeten verzoend worden. En dat is het grote probleem wat opgelost moet worden. Romeinen 3 vers 23, wat staat daar?
Allen hebben gezondigd.
Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En er is geen mens rechtvaardig. Ook niet één. Niet één mens is rechtvaardig in de wereld. Dus kunnen wij daarom een rechtvaardige wereld creëren? Dat is onmogelijk. En God lacht daarom en die bespot dat gewoon. Nee. Kijk, wat heeft God gedaan? 1 Korinther 5, vers 3. Jij zei het net al, Paul. Dus er is een oplossing om dat probleem op te lossen. En dat is natuurlijk gebeurd aan het kruis. En het is Paulus die dat duidelijk maakt. 1 Korinther 15, vers 3. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij begraven, dat hij is opgewekt de derde dagen naar de schriften. Dat heeft God gedaan. Is dat voor iedereen? Ja, dat is voor iedereen. Hij is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Paulus verkondigt natuurlijk de verborgenheid. Maar het feit dat Christus gekruisigd werd, ja, in Jesaja 53 lezen natuurlijk, dat is voor Israël, maar de gebeurtenis van de kruising en de dood van de Messias en de opstanding, dat staat allemaal in de schriften vermeld. Het is aan Paulus geopenbaard nu, gaan we zo te zien, wat dat dan precies inhoudt. En hij zegt hier natuurlijk, voor onze zonden. En is dat voor iedereen gebeurd? De hele wereld, als je toch over deze wereld loopt, en dan zie je al die mensen. Nou ja, ik zit vaak in Amsterdam, zie je helemaal veel mensen. En dan denk je, hij kent ze allemaal. En hij heeft ze allemaal lief en hij is voor iedereen gestorven. Dat is ongelooflijk. En is hij ook echt voor iedereen gestorven? Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, nee, dat is alleen voor de uitverkorenen. Nou, de bewijstekst daarvoor is, Christus is voor iedereen gestorven. Dus het probleem is in feite, hoe zeg je dat tegenwoordig, getackled, ja? 2 Korinthe 5 vers 15. Men moet gered worden en de wereld verwerpt Christus, maar God heeft de wereld niet verworpen. Sterker nog, hij heeft de wereld, kijk in 5 vers 19, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Wanneer was dat? Aan het kruis. De wereld. Ja, hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Kijk, dat is Paulus pas die dat bekend maakte. Want toen hij daar hing, in Israël, hing hij daar volgens Jesaja 53 voor zijn volk. Maar Paulus laat hier zien, hij maakt het bekend. Dat is pas bij hem bekend gemaakt. In de bedenkende genade, hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Hun zonden hun niet toerekenende. Dus alles wat wij zien op deze wereld, de vreselijkste dingen. Pas hoorde ik ook weer iets, dat was natuurlijk weer in Amerika. En, er komen leuke dingen aan, maar er komt ook de grootst mogelijke onzin komt er ook vandaan. Maar zoals overal in de wereld dingen gebeuren die dat je denkt. Maar dan is er iets gebeurd en dat is dan de straf van God. Op vanwege het homohuwelijk wat dan weer toegestaan is of iets anders. En dan krijg je een grote ramp. En dat is dan Gods hand die dan dat doet. Dan denk je, nou, dat, wij weten vanuit Paulus, dat kan helemaal niet. Want wat zegt hij hier? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat wil zeggen, verzoend, dat betekent in de staat. Want de toorn van God blijft op hem, hadden we het net over. Maar de toorn van God is nu niet op de mensen. En hij rekent de mensen ook de zonde niet toe. Persoonlijk niet, maar ook niet in de maatschappij, want staat hier hun de zonde niet toerekenende. Maar hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dus wij zijn met hem verzoend en dat wil zeggen, vanuit God is het geregeld. Hij is voor de Christus voor de zonde van de wereld gestorven. En nu is het, hij bidt iedereen via ons, laat je met God verzoenen. Nou, het zal niet iedereen gewoon rechtstreeks zeggen tegen je. Tegen jou zei ik ook niet rechtstreeks, laat je met God verzoenen. Maar hetzelfde gebeurt als je gelooft dat Christus stierf voor je zonden is opgestaan. In feite sprak ik, en dat doen we allemaal als je naar iemand praat, spreek je namens Christus, spreek je namens God tegen die persoon, laat je met God verzoenen. Dus geloof dat Christus stierf voor je zonden is opgestaan. Vanaf dat moment heb je vrede met God als je het aanneemt. God heeft al vrede met jou, maar jij moet nog vrede met hem krijgen. Dus je moet die hand moet je aannemen. En dat is voor iedereen, want 2 Korinthe 5 vers 15, dan zegt hij, die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is. Dus de Bijbel leert dat Christus is voor iedereen gestorven. Nou, dat betekent dus dat, dat staat er ook achter, dat iedereen ook gestorven is. dat iedereen dus ook dood is in Gods ogen. Kunnen voor God niet bestaan. Maar hij is voor iedereen is hij aan het kruis gegaan. En dan komt het volgende. Nou ja, en als dan allen, hij is voor allen gestorven en gaat voor ons nu de gelovigen, dat als wij leven, dat wij niet voor onszelf meer gaan leven, maar voor hem die voor ons opgestaan is. Gestorven en opgestaan. Dus ja, allen, dus de hele wereld. Dus nou ja, het probleem is dus opgelost. En het is door de bedeelde genade, het is door de apostel Paulus, dat wij dit nu helemaal zien. Je kan nu in de hele Bijbel kijken naar het verleden, heden en in de toekomst. Ook wat de redding betreft. Want hoe worden mensen gered? In de bedeelde genade weten we het evangelie. Maar hoe werden ze dan in het begin gered? Ja? Dat ging dat ook op die manier. Wij kijken natuurlijk terug, hè, vanuit Paulus. Dus hoe werden de mensen dan gered in de eeuw hiervoor? Zeg maar in de dagen van Adam tot Mozes. Ga mee naar Hebreeën 11, vers 4. Hoe worden wij nu gered? Geloof dat Christus hier voor je zonde. Maar hoe kan je nou gered worden? Kain bijvoorbeeld, Abel. Wist die al van de Heer Jezus? Nee, maar er zijn mensen die zeggen dat, hè? Ja, Abraham wist van Jezus Christus. Nee, die wist helemaal niks van Jezus Christus. Maar als je dat niet snapt, denk je, ja, dat moet wel. Want hoe kan je alles gered worden? Je moet toch gered worden? Je moet toch geloven in Christus voor je zonde? Dus hoe kan nou duizenden jaren ervoor, voordat Christus gestorven is, hoe kan je nog gered worden? Dat is een goede vraag. Ik wist dat niet, hoor. Ik had er geen antwoord op toen de tijd. Nou, hier, kijk. Hebreeën 11, vers 4, zei ik. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven was. Wat heeft Abel gedaan? Hij heeft, ja, wat heeft hij gedaan? Ja, hij heeft een offer gedaan, precies. Met Kain hebben ze allemaal een offer gedaan. En we weten, Abels offer werd geaccepteerd door God en van Kain niet. En toen heeft Kain, die werd daar natuurlijk, die werd er boos om, hij was jaloers. En toen heeft hij zijn broer gewoon maar eventjes gedood. Nee, wat we hier zien staan, het offer van Abel is door het geloof. En daardoor was zijn offer meerder voor God dan dat van Kain. Terwijl dat van Kain waarschijnlijk, ja, een geslacht dier, een dier slachten, of mooie werken van vruchten en bloemen, weet ik het allemaal niet meer. In boeddhisme offeren ze toch ook, hebben ze ook allemaal altaartjes met mooie bloemetjes en alles. Het ziet er heel anders uit als je daar een bloederig geslacht dier neerlegt natuurlijk. Dus naar de mens gesproken zeg je, nou, Kain, die was natuurlijk landbouwer, dus dat was iemand die werkte en met zijn handen op het land. En Abel was een herder. Dus die nam van zijn kudde een dier en heeft dat geslacht. En Kain, die zegt, die neemt van zijn eigen werken. Nou, net zoals in Hof van Eden. Wat deed de mens? Ging gelijk schorten maken van vijgenbladen. Dat zijn de werken, ja? Religie. Dat is religie. Gaan werken doen om die schuld te bedekken. En God heeft toen een dier geslacht en heeft ze rokken van vellen gegeven. Want er moet een prijs betaald worden. En dat is de dood. En daar zie je dus al dat God heeft het plaatsvervangend sterven al geïntroduceerd. Iemand die onschuldig, in dit geval dan een dier, een onschuldig iemand die niks aan kan doen wat jij gedaan hebt, die heeft die geslacht en die heeft die schuld van Adam en Eva gedragen. Dus er is bloed gezoeid. Nou, en dat is, door het geloof heeft Abel die meerdere offeranden geofferd voor God dan Kain. En dat was ook het getuigenis. Wat was het getuigenis van Kain? Dat hij door geloof handelde, door dat offer te offeren wat God vroeg. En Kain die bracht zijn eigen offer. Daar zie je het begin van iemand die gelovig is. En je hebt iemand die is religieus. Religie denkt, ik moet het zelf doen verdienen. De gelovige die zegt, ik kan het verdienen, maar ik luister naar wat God zegt. En dat ga ik doen. Ook al gaat dat tegen mijn boerenverstand in. En dat zie je dus. Daarom zie je ook hier staan. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft. Van God, hè. Die heeft dat geaccepteerd. En die zag dat offer. Dat was een offer in gehoorzaamheid gebracht. En daarmee bleek zijn geloof. Dat is wat hier staat. Als er God over zijn gave getuigenis gaf, zie het. En door het geloof spreekt hij nog. Nadat hij gestorven is. Abel is nog steeds een beeld van iemand. Die door het geloof gerechtvaardigd is. Die een offer heeft gebracht wat geaccepteerd is geweest. Hoe kan Abel nou weten wat hij moest offeren? Nou, geloof, hè? Maar geloof is door horen en het horen door het woord van God. Dus ik ben ook gelovig geworden dat iemand mij het woord van God vertelde wat ik moest geloven. Abel heeft gelovige vader en moeder. Ze zijn wel gevallen. Adam en Eva. Nou, Adam heeft al lang gezien wat er gebeurd is. Die weet wat er gebeuren moet. Dus die heeft aan zijn kinderen, zoals wij dat ook aan onze kinderen leren, geleerd wat ze moesten doen. En dat is dat offer brengen. En wat voor offer dat was. En Abel heeft dus geloofd naar het woord van God en heeft daarna gehandeld. Hij heeft dus door het woord van God geleerd wat hij moest doen en hij heeft het gewoon geloofd en gedaan. Dus dat offer zelf, dat bloed, is het op zich niet. Dat is het instrument. Dat was wel het getuigenis, waar het zie ik ook staan, waaruit bleek zijn geloof. En van Kaan was duidelijk bewijs dat het geen geloof was. Dat is het hele duidelijke verschil. Nou kijk, en hoe zou God dat nou, dat getuigenis, hebben gedaan? Ga even mee naar Leviticus 9, vers 24. Ik denk dat het zo gegaan is. Ze zijn de hof van Ede uitgedreven. En ze moesten daar weg. Maar, dan zie je aan het eind van het hoofdstuk staan, er stonden twee gerus met vlammende zwaarden. En wat deden die daar? Ja, de weg bewaken. De boom des levens. Ze hebben daar geofferd voor het aangezicht van God. Ja. De tabernakel, of tenminste waar God was, dat God was nog niet weg. Want God wandelde in de Hof van Eden. We weten later, als ze in gevangenschap gaan naar Babel, dan gaat het, waar woonde God later? In de tabernakel, toch? En later is natuurlijk de tabernakel met de ark. Is al eens gevangenschap weggevoerd. Weg ark. En weg tabernakel. Ja, dat klopt. Want God is toen ook, dat lees je in Ezechiël, is hij ook Israël verlaten. Is hij weggegaan uit Israël. Toen heeft hij de aarde definitief. Nou, niet definitief. Maar hij komt weer terug. Maar heeft hij verlaten. Dus voor die tijd was hij er nog. Ook hier. Dus ik geloof bij de boom des levens was de plek. Ze hebben die weg bewaakt. Het is de toegang. Ja. Nou, ze moesten de Hof van Eden wel uit. Want ze hadden natuurlijk van die boom gegeten. En God wilde voorkomen dat ze ook van de boom des levens zouden eten. Want dan zouden ze eeuwig leven hebben. Maar dan als een zondaar nooit meer gered kunnen worden. Dat is daarom ze weg moesten. Maar nu bewaken ze wel de weg. En nou gaan ze dus het offer brengen. En dat hebben ze dus daar gedaan. Ze wisten waar ze dat moesten doen. Dat hebben ze ook gedaan. Alleen de ene in geloof en de andere in het ongeloof. Nou, Leviticus 9 vers 24 zie je bijvoorbeeld een voorbeeld hoe een offer geaccepteerd werd. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. Zie je? 9 vers 24. Pas zijn 134. Dus je ziet hier zichtbaar hoe een offer werd geaccepteerd door God. Vuur vanuit de hemel. En nou laten we Richteren 6 vers 21 eens doorgaan. Richteren 6 vers 21, een paar bladen, een stukje verderop. Dat is als Israël eenmaal in het beloofde land is. Richteren betekent ook gewoon eigenlijk rechters, hè? Israël werd geregeerd door rechters. Richteren 6 vers 21. Gideons roeping tot richter of rechter. En de engel des Heer die spreekt met Gideon. En 6:21. Maar ik lees even kijken. In vers 17. Gideon wil een bewijs hebben dat het echt van God is. En hij zeide tot hem: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, dus dat u mij goed gezind bent, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier totdat ik tot u kom en mijn geschenk uitbrengen en u voortzetten. En hij zei: ik zal blijven totdat gij wederkomt. Dus Gideon gaat een geschenk brengen. En wat gaat hij doen? Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een evameel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit tot onder de eik en zette het naden. Kan je het in beeld brengen zo? Ja? Wat hij aan het doen is, hij ligt er bij de eik. Doch de engel God zeide tot hem: neem het vlees en de ongezuurde koek en leg ze op die rotssteen en giet het sop uit. En hij deed al zo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging het vuur uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Zie je ook weer dat de vuur nederdaalt. Wie weet er nog een voorbeeld? Elia bij de berg Karmel. Dat staat ook in de Bijbel, in Kronieken. Dat moet je maar een keer opzoeken. Jij weet het verhaal, denk ik niet. Van dat de vuur. Nou, Elia, die. Ze moeten. Nou, het staat in 1 Kronieken 21, vers 26. Laten we maar even heen gaan voor degene die het niet weten. 1 Kronieken 1, vers 26. Daar komt ook vuur uit de hemel. En Elia daagt de Baalpriesters uit. 1 Kroniek 21 vers 26. Sorry. En het gaat. Hij zegt: dient of de Babel, de Baal, of de God van de Bijbel, de God van Israël. En dan zie je dus. Ik heb trouwens de verkeerde zie. Nou, dat vind ik ook wel mooi. 1 Kroniek 21 vers 26. Dat is bij David. Dat is ook de plek waar later de tempel gebouwd wordt. En wat doet David? Hij bouwt een altaar en hij offert de brandoffers en dankoffers. Als hij de Heer aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Zie je het? Ook weer. Nou ja, dat andere verhaal, dat staat dus op een andere plek. Maar dan zie je dat hij bouwt een altaar en nou, de Baalpriesters die gaan ook onder het altaar van hun dansen. Nou, je ziet in het Midden-Oosten ook wel eens, ze gaan zich helemaal tot bloedens toe in zo'n stoet heen. Dus ze zitten helemaal onder het bloed. Nou, dat deden die Baalpriesters ook. Die moslims doen ze daar ook. En nou, daar gebeurde natuurlijk helemaal niks. En toen kwam Elia, die ging een altaar opbouwen. En ging het helemaal nat maken. En toen kwam opeens, pats, vuur uit de hemel. Zie je ook weer dat God dus dat offer helemaal verteerde. Nou, later, ze hebben natuurlijk de tabernakel gebouwd. En hebben ze natuurlijk vuur. En dat vuur mocht ook nooit uitgaan. Je mocht niet vreemd vuur gebruiken. En dat is natuurlijk vuur wat de offers in de tabernakel altijd verteerden. Maar hier was dus duidelijk, zo heeft God het geaccepteerd van Kaïn. Er kwam vuur uit de hemel, van Abel, en van Kaïn accepteerde hij het niet. Nou, heel verhaal, maar als je nu denkt aan Kaïn en Abel. Abel was dus rechtvaardig. Hij geloofde God. Maar hij wist helemaal niets over. Dus hoe werd Abel nou gerechtvaardigd?
Door het geloof.
Precies. In geloof heeft hij dat offer gedaan. Hij wist niet beter. Maar hij wist niets over Christus. Hij wist niks dat Christus op aarde zou komen. En aan een kruis zou sterven. Hoe kan je nou vergeving krijgen? Dat is eigenlijk. Hoe kan dat nou? Want dierenbloed kan toch geen zonde vergeven? Nou, dat is natuurlijk allemaal vanwege. Het gaat om het geloof. En dat is wat de apostel Paulus openbaart aan ons. En dat heeft hij gedaan. Zonder dat hij wist. Hij deed gewoon wat God zei. Maar we weten allemaal. Later komt natuurlijk het ware bloed. En op basis daarvan. Kan God natuurlijk die zonde vergeven. Dus hij weet helemaal niks over het kruis. Of dat Paulus zegt. De zonde die in de. Die voor het kruis zijn begaan. Die zijn ook. Aan het kruis betaald. Wist hij niks van. Dus je ziet hier. Bloed zelf. Brengt niet de redding. Dat dierenbloed kan niet. Het is onmogelijk dat dierenbloed vergeving schenkt. Dat is onmogelijk gewoon. Het is gewoon, het is natuurlijk een beeld van iets. Absoluut, we weten van het lam van God. Maar het was een uitdrukking van zijn geloof. Dat moest hij doen. En Kain deed dat niet. Dat is de religieuze mens. Denk aan die twee, de farizeeën die bad. Daar zie je ook het verschil. Paulus was onberispelijk naar de wet. Ja? En die farizeeën, en Zacharias, die in de tempel was, de vader van Johannes de Doper was het ook. Toch was de ene gered en Paulus was het niet. Want Paulus die zag alleen maar de dingen die hij moest doen, maar zag zichzelf natuurlijk niet als een zonde. Daar zit het grote verschil. Dat gaan we zo nog even zien bij koning David. Dus het bloed brengt zelf geen redding. Het is instrumenteel. God vroeg dat. En geloof doet dat. En dan kan je niet zelf zeggen, want ik ga het zo doen. Nou, dan krijg je de redding dus nu. Dit was tot Mozes, moest dat zo. Nu krijg je Mozes. Nou, wat is er bij Mozes? Mozes staat natuurlijk beeld voor wat? Heb je nog een beetje? Als we aan Paulus denken, dan denken we aan genade, toch? Als we aan Mozes denken, dan denken we aan de wet. Precies. Dat is het. Exodus 19 vers 15. Nee, 5, sorry. Exodus 19 vers 5. We spreken dus redding nu vanaf Mozes tot de evangelie. Exodus 19 vers 5. Nou, ze zijn dus bij de berg. Ja, dankjewel. Sinai. En dan zegt hij vers 5. Nu dan. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. Spreek tegen Israël. Dus wat moeten ze doen? Verbond houden. Wat voor verbond is dat? Oude verbond. De wet. Eén keer, twee keer. Nee, dat is de wet. Dus hij zegt hier, als jullie mijn stem zullen gehoorzamen en verbond houden, hij heeft dat natuurlijk aan Mozes doorgegeven en zij moeten dat doen. Nou, dan weet je, dan zullen zij zijn eigendom zijn uit alle volken. Hij spreekt wel in meerderheid over het hele volk van Israël. Het hele volk van Israël moet dat doen. Dus ja, redding onder Mozes tot Christus is dat zij moeten dit doen. Alleen, wat weten wij? Wat zegt Paulus over de wet? Ja, precies. Gelaten 3 vers 10, laten we even gaan. En dan denk je bij jezelf, ho, wacht even, nou kom ik wel in conflict. Gelaten 3 vers 10. Maar het hoeft niet. Als je het woord waard maar weet recht te snijden, gelaten 3 vers 10, wat zegt hij daar? Want zoveel als er uit de werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus je moet in de wet blijven, je moet het allemaal doen. En wat zegt Mozes dan? Als je de wet doet, dan zal je leven. Dus ja, maar Paulus zegt, iedereen die onder de wet is onder de vloek. Dus hoe kan God nou vragen dat als jullie mij gehoorzamen aan die wet, dan ben je mijn eigendom. Jacobus 2 vers 10 zegt duidelijk, als je de hele wet wil houden, maar je struikelt aan één, dan ben je schuldig aan de hele wet. Ja, ik ook, als ik een overtreding hier doe, een simpele verkeersovertreding, dan kan ik zeggen, nou, ik doe alles wat de overheid wil. Betaal keurig mijn belasting, ik doe alles wat moet, ik doe nooit een fout. En nou, daar heb ik één keer een bekeuring en dan word ik gestraft. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik ben gewoon schuldig. Want als ik waterschade zijn klanten moet taxeren altijd. En dan maken ze wel eens attent op dat het verzekeringswerk is. Dat weten ze niet altijd. En ook vaak nog dat een verzekering ook in de voorwaarden heeft staan. Maar dat zeggen ze natuurlijk nooit. Maar dan zeg ik dus tegen de klant dat de verhuiswagen ook betaald wordt. Dat alles opgeslagen wordt. Oh! Ja, ik zeg, nou, dat moet u dan wel eens goed lezen, maar daar betaalt u voor. Nou, weet je, ik heb mijn hele leven nog nooit wat bij de verzekering ingediend. Dus ze gaan zich altijd verontschuldigen dat ze het gaan doen, terwijl ze al die jaren er gewoon voor betaald hebben. Ja? Nou, wij zijn dus, hier is al omgekeerd, ik moet maar één dingetje en het gaat pas. Ja? Dus één keer overtreding in mijn schuld. Nou, denk aan Adam, wat heeft hij nou overtreden? Gewoon niet van die boom eten. Nou, er zijn wel eens mensen die zeggen, nou, ik ben wel een zonde, maar niet zo'n erg hoor. Ik doe wel eens wat, maar niet zulke erge dingen. Nou, van Adam is nou ook niet, ik weet wel erger misdaden, toch? Maar het is gelijk één gebod overtreden en je bestaat, je kan niet meer bestaan voor God. Dat, daar is hij te heilig en te rechtvaardig voor. Dus ja. En dan kan je dus afvragen, waarom is dan de wet gegeven? Waarom geeft Israël dan die wet? Heeft hij dan Israël de wet? Nou, ten eerste waren natuurlijk een volk apart van de andere volken. En die spijswet en zo, en besnijden, al dat soort dingen, was echt niet omdat dat allemaal beter of gezonder was. Dat wil men ook wel eens zeggen. Zeven dag Adventist bijvoorbeeld. Varkensvlees moet je niet eten, want dat heeft God al precies, ook in de wet, dat zie je altijd. Nou, ja, en de heiden mogen het allemaal wel eten dan, weet je wel. En oogst wel, is ook niet goed, mag ook niet bij Israël. Maar dat is sowieso nooit goed. En varkensvlees is niet omdat het niet goed is, dat heeft natuurlijk een geestelijke achtergrond. Aas eten bijvoorbeeld. Heeft met de dood te maken. Dus Israël mocht dat niet eten. Heeft een andere geestelijke achtergrond. Maar de wet is gegeven aan Israël. Nou kijk, we weten, we zitten toch in Galaten 3 vers 9. Dat zeg ik natuurlijk niet goed, dat moet 19 zijn. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wilde bijgesteld, totdat het zaad zou gekomen wie het beloofd is. Dus de wet is daarbij gesteld. Om de overtredingen. De wet is gegeven zodat de zonde toe gaat nemen. We moeten naar Romeinen. En denk, ja, dat is ook wat zeg. Dat God dat doet. Nou, Israël is natuurlijk het volk van God. En de wet heeft hij aan hun gegeven. Maar volgens Paulus, die zegt, niemand kan de wet houden. Romeinen 3 vers 19. Ja. Daarom, vers 20, zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis van de zonde. Nou, als je gaat, ik lees ze even allemaal, staan hier vlak bij elkaar. Dus door de wet is de kennis van de zonde. Dus als je iemand onder de wet brengt, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat hij de zonde leren kennen. Ja, gaat de zonde leven in jou. Iedereen weet, zeg tegen iemand dat hij iets niet mag doen, en gaat het doen. Zeg dat hij het moet doen, dan doet hij het niet, toch? Dan gaat hier dus in je hoofd van, dat maak ik zelf al uit. Toch? Ik laat mij door niemand opleggen. Dus je krijgt tegenovergestelde reactie. Dus de zonde gaat juist leven. Ken de voorbeeld, niet op het gras lopen. Of word je nat. Ja, we kennen het allemaal. Nou, Romeinen, even kijken, 5 vers 20. Die hebben we nog niet gelezen, toch? Nee. Kijk, maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar de genade veel meer overvloedig geweest. Dus dat de zonde ging toenemen. Romeinen 7 vers 13, zien we het ook staan. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verder. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij openbaar worden, zou worden zonder te zijn. Werkende mij door het goede de dood. Dus door de wet, want de wet is wat? Heilig, rechtvaardig en goed. Dus door het goede gaat de zonde in mijn leven. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Nou, dat is dus de reden waarom de wet gegeven is. En denk je, ja, dat is wat Paulus aan ons leert, ja. Het resultaat is iemand die onder wet is. Dat is dus dat iemand gaat zijn wat eigen gerichtigheid op, rechtigheid oprichten. Iemand die onder de wet wil leven. En dat zie je in Romeinen 10 vers 1 tot en met 4 zie je. Ze zijn gestruikeld over Christus en steen is aanstoots. En ze hebben de rechtvaardigheid van het geloof niet gekregen. Is waarom niet? Omdat ze het zochten, niet uit geloof, maar uit de werken van de wet. Nou, waartoe is dan de wet gegeven? Nou, om de mens bewust te maken dat zij het zelf niet kunnen, dat ze zondaars zijn. En nog iets, dat ze een... Precies, Romeinen 10 vers 4. Kijk, vers 3. Alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Ze hebben zich dus niet onderworpen aan de wet, aan de rechtvaardigheid van God. Want het einde van de wet, dus het einddoel van de wet, is Christus tot rechtvaardigheid van wat? Een ieder die gelooft. Moet geloven. Want vers 5, Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, namelijk de mens die deze dingen doet, die zal erdoor leven. Nou, er is maar één mens die de wet gedaan heeft. En dat is Christus. En daarom kan je geloof in hem stellen, want hij heeft het gedaan. En dan word je gerechtvaardigd. Maar als je dat niet doet, dan ga je je eigen gerechtigheid oprichten. En dat kan voor God niet bestaan. Denk aan Adam, die ging zich met de schotten doen. Kaïn, die ging een eigen offer brengen, dus ook eigen gerechtigheid. Je ziet het, God neemt het niet aan. Het kan alleen door geloof. Ga even naar Galaten 3. En dan zie je... ja, 3 vers 23. Doch eer het geloof kwam, dat is Paulus, de eer verkondiging van de rechtvaardiging door het geloof alleen kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Het geloof wat geopenbaard wordt, dat is dat je wordt gered door geloof alleen. Het is maar één die dat aan ons bekend maakt, dat is de apostel Paulus. En dan zie je, zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij het geloof zouden gerechtvaardigd worden. De wet is dus een tuchtmeester geweest. Dus die heeft de mensen geleerd, ja, tot Christus. Waarom? Om ons te brengen tot Christus. Dat men de noodzaak gaat zien dat ze een verlosser nodig hebben. En wij leren dan, dat is Christus. Ja, dus dat is ook daarom ook mooi altijd aan mensen die nog niet geloven, de wet bijvoorbeeld, de 10 geboden vertellen, om te laten zien dat ze, nou, aan elk gebod gestruikeld zijn, maar ze zullen het niet al toegeven, maar in ieder geval altijd wel eentje. Maar als je het echt goed uitlegt, dan zijn ze moordenaars, dan zijn ze dieven, dan zijn ze overspelers, dan zijn ze leugenaars, en dan zijn ze ook jaloers en niet aan de ouders ongehoorzaam geweest. Dus je staat gewoon op alle geboden zijn schuldig. Dus dan zegt iemand, wat nou? Precies. Je kan het zelf niet hebben redden nodig. Daarom is de wet gegeven. Maar ja, oké, dat weten wij nu. Dan is het dus toch wel een probleem, eigenlijk, voor Israël. Want hoe kan je dan zalig worden? Hoe kan je gered worden? Onder de wet. Gingen al die mensen dan verloren? Nou, voor de wet hebben we Abel gezien. En iedereen die net zoals Abel dat deed in het geloof, die werd gered. Maar niet door geloof in Jezus Christus, hè? Dat kan niet. Dat hadden ze nog nooit van gehoord. En zo kom je onder Mozes. Hadden ze ook nog nooit van Jezus Christus gehoord in het kruis. Alhoewel er natuurlijk wel profetie over zijn. Maar niet, er staat niet. Ja, later komt een persoon die heet Jezus Christus. En die gaat aan het kruis sterven voor de zonden van de mensen. Staat er niet. Dat staat er niet. Dat wisten ze ook echt niet. Denk aan de kamerling die zei. Jolas, je zei 53. Die zegt, waar gaat dit over? Gaat het nou over iemand, of hij snapt het echt niet. En dan gaat Filippus nu achteraf uitleggen dat het gaat om Jezus Christus. En dat kan je dus achteraf bekijken. Dus onder Mozes is datzelfde. Nou, kijk, het is wel zo. Paulus is toch de openbare van dat er door geloof gered worden. En dat zo was het onder de wet natuurlijk ook. Bij Abel zonder de wet. Maar onder de wet exact hetzelfde. Dus wat ga je doen onder de wet? Nou, dan ga je doen wat de wet zegt. Maar dan ga je niet redden. Maar dat weet God natuurlijk, dus hij heeft iets ingebouwd, namelijk de offerdienst. Opgelost. Dus wat doe je dan? Als je gelooft, ga je dat ook doen. Nou, dat is in beeld gebracht. Kijk in Exodus 25. En de volgende keer gaan we dan met redding in de evangelie onder Paulus verder. Maar even dit uit in het Oude Testament onder de wet, Exodus 25. Nou, je weet eerst dat je de tabernakel. En later had je natuurlijk de tempel. Nou, en Exodus 25. Even kijken hoor, vers 17. Daar heb je dat verzoendeksel. Daar draait het om. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. 2 ellen en een halve zal zijn lengte. Zal zijn lengte zijn en 1,5 ellen zijn breedte. En dan ook 2 geerders van goud. Vers 18. En die staan op de beide einden van de verzoendeksel. En je ziet, ik ga het niet allemaal lezen, vers 19, dan zie je dat ze met de gezichten naar de verzoendeksel staan. En die moeten ze dus maken. En die gezichten zullen dus na de verzoendeksel staan. Staat beneden in vers 20, het laatste stukje. En dan gij zult de verzoendeksel bovenop de ark zetten. Nadat gij in de ark de getuigenis die ik u gegeven heb, zal gelegd hebben. En daar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Van tussen de twee gerubs die op de ark ter getuigenis zijn zullen. Als wat ik u gebieden zal aan de kinderen des Israëls. Nou ja, de ontmoetingsplaats voor Israël was de tabernakel. Daar woonde hij. Ik bedoel, hij woont ook in de hemel natuurlijk. Maar ja, daar was hij zichtbaar, dat wil zeggen, achter het gordijn. Maar dat was de plek waar hij woonde. En dan kon je niet zomaar, we hebben het volgende over gehad, niet zomaar naar binnen lopen. Dan mocht alleen de hoofdpriester één keer per jaar. Maar daar was wel de ontmoetingsplaat. En daar was het altaar en je had het verzoendeksel. En de verzoendeksel, dat is dus de plek waar het bloed werd gesprenkeld van geslachte dieren. En wat lag er onder het verzoendeksel?
De wet.
De wet die getuigt. Maar als er bloed tussen zit, net zoals bij Adam, dan betekent het dus dat er een schuld, dat een onschuldig iemand, in dit geval een dier, de prijs betaald heeft. En die gerubs zien dat, die bewaken de heiligheid van God. En die zien dus dat die wet, die tegen jou getuigt, maar daarboven het bloed, dus het bloed heeft die schuld bedekt, die jou schuldig verklaart. Dat is de betekenis ervan. Dus wat doet geloof? Die gaat natuurlijk die offers doen. Dat is wat er ook gebeurt in het Oude Testament natuurlijk. Nou ja, en dan kijk je Leviticus 16 vers 13. Leviticus 16 vers 13. Nou ja, dat moet je eigenlijk voor jezelf helemaal lezen. Het is te veel, dat ga ik niet doen, vanwege de tijd ook. Maar in vers 13, dan zie je dus het reukwerk op het vuur wat aanzet. Dit is de grote verzoendag. En dan zie je dat Aaron, die gaat met in vers 3 een var, een jong rund, twee zondoffer, een rand en brandoffer. Dan gaat hij daarmee naar binnen. In vers 5... van de vergadering der kinderen zal hij nemen twee geitenbokken tot een zondoffer, één ram ter brandoffer zie je. Vers 6 zie je dat hij voor zich en zijn huis verzoening doet. En dan gaat hij het ook voor het hele volk verzoening doen. Dan zie je in vers 9. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heer zal gekomen zijn toebrengen en dat zal hem tot zondoffer maken. Dat is dus het type van het offer voor de zonde. Nou ja, en dan zie je in vers 11 voor hemzelf en voor het huis, voor zijn huis, privé dus. En dan ook later voor het volk. En in vers 14, hij zal van het bloed van de var nemen en zal met zijn vinger op de verzoendeksel, dus als hij de heilige heilig is binnengelopen, waar de ark staat met de verzoendeksel, wat doet hij dan? Zie je? En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van het bloed springen. Daarna zal hij de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, zie je het, slachten. En dan doet hij hetzelfde. Dus een bok voor het volk, en dat slacht hij, en dat bloed gaat hij ook sprenkelen op dat verzoendeksel. Voor het volk. Dus eenmaal per jaar wordt de verzoening voor het hele volk Israël gedaan. En dan zie je aan het eind, even kijken, en dan ga je verder lezen. En in vers 17, en zal geen mens zal in de tenten samenkomst zijn als Aaron zal ingaan om in het heilige verzoening te doen. Totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis, voor de gehele gemeente Israëls. En dan heb je twee bokken. Die ene bok die wordt geslacht, die andere bok die wordt de woestijn in weggestuurd. Dat is ook weer zichtbaar om te laten zien wat daar gebeurd is, dat bloed. Die andere bok die wordt weggestuurd en die is niet meer te vinden, die komt om. Dus die zonden die zijn op het ene bokje gelegd, die is geslacht. En het beeld ervan is dat die zonden zijn weggedaan voor Israël. Voor hoe lang?
1 jaar.
Voor 1 jaar. Dat is het verschil met Christus, hè? En een eeuwige verlossing. Maar dat zie je dus gebeuren. En de andere tekst gaan we nu niet heen. Zie je dat hij voor het volk Israël doet. Maar als je Leviticus 1 leest in de hoofdstukken daarna. Dan zie je dat de persoonlijke offers ook gebracht worden. En dan zie je dat. Aaron bijvoorbeeld. Die legt dan zijn handen op de kop van een dier. En dan worden de zonden beleden. Die gaan als het ware dus die zonden van jou gaan via de priester op die bok of op het dier over. En dan wordt het dier geofferd. En zo staat het. Dan zal je verzoening hebben. En er staat ook, en het zal hem vergeven worden. Zie je hoe ze dan toch gered konden worden? Dat ze behouden werden, namelijk door geloof wat God zegt. Door dit offer te doen. En zo kregen ze dat. Dus ja. Dus dat verzoendeksel, dat typeert wie? De Heer Jezus Christus. Want daardoor krijg je vrede met God. Christus is eigenlijk het verzoendeksel in beeld gebracht. De wet die getuigt tegen ons. En zijn bloed heeft ons een eeuwige verlossing. Dus God ziet dat bloed. Alleen Israël wist niets van Jezus stierf aan het kruis. Ze geloofden in dat dierenbloed. Ze geloofden het net zo letterlijk, de gelovigen, als wij geloven in het bloed van Christus. Want ze wisten niet beter. De Bijbel, moet je zo zien, is een voortschrijdende openbaring. Adam wist niet wat Mozes wist. En David wist weer meer als Mozes. En dan komen we bij Christus en uiteindelijk bij Peter. En uiteindelijk komen we bij Paulus en de allerhoogste openbaring krijgen. Dat gaan we de volgende keer zien. Steeds verder. En er valt nou niks meer te openbaren. Nee, inderdaad. Er komt niks nieuws, want dit is het. Het is allemaal vervat in het genade-evangelie. Nou ja, dus. Wat zegt Paulus? Dat Christus is een verzoening voor onze zonden. Ja. Dat zegt hij in 1 Timotheüs 2 vers 6, dacht ik. Die zichzelf heeft gegeven voor ons allemaal. Ja. Hij is een zoenoffer voor ons iedereen. Dat zegt hij dan. Alleen hij zegt er iets achter. Te zijn er. Tijd. Ja? Dus dat Paulus dat openbaart, dat het bloed van Christus is, dat is aan hem geopenbaard. Dus we moeten wel goed begrijpen, afsluiten, men werd niet gered door de wet te doen. Dat werd je niet door gered. Dat kan helemaal niet. Nooit, nooit is iemand in deze wereld is gered door de wet te doen. Want iedereen komt tekort. Niemand kan het. Er is maar één die het kon, ja. In feite is het altijd, ook in hun tijd, maar het is door Paulus dat te weten, dat het uitgenaamd door het geloof is. Ja? Maar door het geloof hebben ze dat offer gebracht. Ja? Dat is genaamd door het geloof, ja? Maar ze, door het geloof deed ze het ook, hè? Als je niet deed, was het ongeloof. Ze geloofden het woord van God. En dat zei, je gaat een offer doen, je gaat 3 keer per jaar ga je naar de feesten, en dan ga je dat allemaal doen, en in het geloof doe je het net zoals Abel. Maar je hebt ook die Kains, die zijn ook in het volk. Die gaan ook die offers doen, hè. En dan denk je, hé, hoe kan dat nou? Want ja, ze zullen toch nooit 100% gehoorzaam geweest zijn? Dat kan niet. Niemand kan dat ooit zijn. Ook met die offers niet. Ja? Maar het is toch door het geloof dat ze zijn gerechtvaardigd. Ze hebben het niet verstaan. Wat wij nu weten. Ze geloofden wat God zei. En ik wil even nog als laatste tekst naar Psalm 51. David was onder de wet, toch? En hij wist precies hoe het moest. En in Psalm 51, dat is de psalm dat hij het uitroept, omdat hij heeft die overspel heeft hij gedaan met Batseba. En dan zie je precies het verschil van iemand die onder de wet gered is, al weet hij het zelf niet altijd. Hij had niet die zekerheid die wij hebben. Ze wist niet van de zegening of zo. Dus je bleef het doen altijd om de gemeenschap in God in stand te houden. Maar het gelovige iemand deed dat ook gewoon. Maar wat zegt David in Psalm 51 vers 18? Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven in brandoffers, hebt gij geen behagen. God heeft toch de offers voorgeschreven? Ja. En toch staat, u hebt er geen behagen in. Waarom niet? Het is een middel, het is een uitdrukking van je geloof. Je geloof wat God zegt. Maar David weet, hij heeft er vreselijke dingen gedaan. Eigenlijk is er helemaal geen offer voor, hè. Maar wat zegt hij erachter? De offeranden, wat is waar de offeranden voor God? Zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Wat gaat vooraf aan een offer? Een gebroken hart. Het besef dat jij een zondaar bent. En dat had David. Hij wist heel goed dat hij gezondigd had. En hij beleidt dat en hij gaat helemaal op zijn knieën. En hij is zich zo van bewust. En Paulus zegt ook later, ja, hij krijgt vergeving. Onder de wet was er eigenlijk helemaal geen vergeving voor moord en overspel. Ongelooflijk. Maar kijk in vers 21. Als jij vers 19 die houding hebt. Kijk dan, vers 21, zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Wat staat hier? Dus dan zie je het verschil. De religieuze mens doet het offer. Maar niet met vers 19. Want die ziet zichzelf niet als een zondaar. Die kijkt, kijk, ik doe de geboden. Maar hij heeft zijn trots. Hij is niet nederig. Hij is niet als die tollenaar. Ik heb u nodig, ik heb het bloed nodig op dat altaar aan. De schriftleerder, je ziet zijn houding hoe die is. En dat is precies wat Hebreeën zegt. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om gered te worden. En David heeft dat heel goed begrepen. Hij deed absoluut de wet, maar hij wist ook dat gebroken hart. Dat moet je hebben. Want David was natuurlijk ook niet... hij heeft heel veel dingen gedaan waarvan je zegt, als hij bij ons ouderling zou moeten worden, dan zouden we toch wel eens even een ernstig gesprek moeten gaan. Ik heb het wel vaker gezegd. Maar daar moet ik altijd aan denken. Want hij heeft natuurlijk vreselijke dingen gedaan. Maar je ziet dit. Dit is wat God ziet. Daarom is God, is David de man naar Gods hart. En zo werden de mensen in het Oude Testament gered. En volgende keer gaan we naar de Evangelie en naar Paulus en daarna. Snap je? Dan ga je nu door Paulus, dat gaan we de volgende keer nog zien. Dat zie je duidelijk in Romeinen 3. Dat hij zegt, door geloof in het bloed wat God heeft van zijn zoon, is het kruis, dat heeft twee armen. De ene is, gaat terug naar Adam. Iedereen die geloof had wat God zei. Zonder dat ze wisten dat het Christus, dat het Christus aan het kruis was. En wij weten door Paulus dat het is door het Christus aan het kruis. Als Abel nu had geleefd hier en hij hoorde het evangelie, had hij dat aangenomen. Want het gaat altijd om geloof wat God zegt. Snap je? Zullen we danken? Vader, we danken voor deze dag van genade. We danken u, Vader, dat uw woord duidelijk is. En dat we door Paulus ook gaan begrijpen hoe dat in het Oude Testament ging. Hoe mensen daar rechtvaardig werden. Het is natuurlijk door het bloed van de Heer Jezus Christus. En hij is degene die dat openbaar maakt in zijn brieven. Dat is mijn evangelie. En wij weten dat door het kruis volbracht is. En geloof doet wat u zegt. En dat hebben ze ook in het Oude Testament gedaan, de gelovigen. En dat was met een verslagen hart, een gebroken geest. Dat had Abel ook. Die was zich bewust. Daarvan heeft u gehoorzaamd. En zo zijn wij ook gered geworden, Vader. En u heeft ook het offer van uw zoon geaccepteerd. En ieder die daar zijn vertrouwen in stelt, dan weten we dat jij dan ook geaccepteerd bent. En wij weten ook dat we voor altijd de uwe zijn, want we hebben een eeuwige verlossing, want het was namelijk een volmaakt offer. Dus daar dank u ook voor in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, bedankt dat jullie weer hebben gekeken. Volgende keer gaan we met deel 2 verder. En ik hoop dat jullie hier weer van mogen leren, van wat Gods woord leert. Het gaat altijd om geloof. En dat gaat het nu ook in ons dagelijks leven, ook met het evangelie van Gods genade. Dus word gesterkt in de genade. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Thank you.